De perfecte start van PSV duurt voort. Van één keer missen kost Feyenoord geen punten en voor stuurloos schip naar John van het Schip. Dit is de nieuwe titelstrijd.
Zinderende ontknoping in de Eredivisie.
Het is nu klaar! Feyenoord! PSV!
Ajax is landskampioen!
Dit is titelstrijd.
Ja, goedemorgen mannen. We zitten hier vandaag met Daan en Tivar. Hoe was jullie weekend?
Ja, weekend was goed. Dag in Maastricht geweest. Even een keer geen potje. Wel potjes gekeken natuurlijk. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
Helemaal voorbereid. Tivar, hoe zit het met jou?
Ja, ik had een heel drukke zondag met heel veel voetbal bij de redactiedienst. Dus als het goed is ben ik voorbereid. Kijken of je me ergens op kan betrappen of niet.
We gaan gelijk beginnen.
Hey, wacht even. Eerst, hoe was jouw weekend?
Ja, ik ben lekker in Antwerpen geweest, vrijdag op zaterdag.
Mark van Bommel langs,
Wijndal weer op de bank. Dus maar daar komen we later ook wel over de linkerkant van Ajax. Want er staat nu iemand anders dan Wijndal. Laten we eerst beginnen in Almelo. Want daar begon om 4:30 Heracles PSV. En die pot was eigenlijk na 16 minuten al wel dicht.
Ja, zeker. Het was natuurlijk, die rode kaart was het kantelpunt. Marco van Basten die zal alweer vloekend voor de televisie hebben gezeten met dubbel punishment. Maar het was wel een terechte rode kaart. Hij zette hem gewoon bovenop zijn kuit bijna. En penalty. En daarna liepen ze heel snel uit.
Ja, want jij kwam hier vanmorgen de redactie op en je zei van nou, als hij net iets anders raakt, had het nog wel vervelend kunnen aflopen.
Ja, want het is natuurlijk, zijn been staat op de grond. Til kan nergens meer heen met die voet. En hij wordt vol op de enkel geraakt. Dus als dat verkeerd loopt, dan kan hij naast lang op de bank gaan zitten met zijn been in het gips, volgens mij. Maar ja, die eerste goal, het was wachten tot die eerste treffer viel. Volgens mij had PSV ook al twee enorme kansen in het eerste kwartier, voordat die rode kaart überhaupt viel. Dus ja, Heracles had gewoon niets in te brengen. En dat is tegen dit PSV ook niet een schande, volgens mij.
Nou ja, uiteindelijk 6-0. Onder andere Schouten die zijn eerste doelpunt maakte. Iemand die eigenlijk vaak onder de radar blijft. Maar met Nederlands elftal in aankomst, lijkt er een plekje vrij te komen voor hem?
Je zou denken van wel. Hij presteert natuurlijk gewoon goed bij PSV. Het is niet echt een naam waar inderdaad heel veel over gesproken wordt in Nederland. Maar wel steeds meer. Het leeft ook echt onder de PSV-fans. Doet het gewoon heel goed. Stabiele factor. Hij is natuurlijk niet aangetrokken voor het scoren. Maar als hij dat ook nog gaat doen, hè, dan moet Koeman maar eventjes ook hem oproepen. Hij verdient wel een kans in ieder geval.
Ja,
hij werd ook in het begin van het seizoen werd hij echt heel erg als verdediger ingezet eigenlijk. En hij schuift nu steeds iets meer op naar de plek op het middenveld waar hij ook in Italië goed rendeerde. En waarom niet? Ik bedoel, hij valt niet zo heel snel op, maar een speler die de goede bal geeft, die hoeft ook niet vaak op te vallen. Volgens mij was Sergio Busquets ook niet heel vaak man of the match bij Barcelona. Nu wil ik niet dat soort vergelijkingen gaan trekken, maar toch, je kan een goede wedstrijd spelen zonder echt heel erg op te vallen.
Ook Jerry Schouten was wel blij dat hij uiteindelijk weer gescoord had in het PSV-shirt.
Ja, een goal, dat is best bijzonder. Je 8 in 7 seizoenen. Dat zijn er niet heel veel. Kun je uitleggen, kom je weinig in positie of ben je er weinig naar op zoek om veel te scoren?
Nou, ik denk een beetje beide. Ik ben natuurlijk niet echt ik kom niet heel vaak in de 16 of rond de 16 van de tegenstander. Omdat ik vaak ook al moet denken aan de tegenaanval. Maar het zit ook niet per se echt in mijn spel. Als ik daar kom, en nu heb ik zelfs ook nog gekeken of ik hem niet nog beter af kon leggen in plaats van schieten. Ja, dus het zit ook gewoon een beetje in mij.
Maar misschien in dit PSV kom je misschien wat vaker in scoren.
Dat is wel de bedoeling inderdaad.
Heb je het daar wel eens over met de trainer ook? Dat
die, nou, niet per se met de trainer, maar ik zet natuurlijk voor mezelf ook wel doelstellingen. En ik had wel tegen mezelf gezegd dat ik er dit jaar in ieder geval meer wil maken dan dat ik normaal maak. En dat is niet zo moeilijk, dat is altijd één.
Heb je al een target voor jezelf?
Nou, laat ik zeggen dat ik er wel minimaal 3 wil maken dit seizoen. Dat is voor mij al een hele stap. Ja, dat is voor mij al een hele stap.
Ja, die Schouten, we zullen kijken of die er binnenkort bij zit. 33-11, niks te klagen in Eindhoven. Waar ze ook niet heel veel te klagen hebben, was Rotterdam, die uitspeelde bij RKC. Maar waar wel over geklaagd werd, was de Panenka van Jiménez. Want die ging niet volgens plan.
Nee, ja, inderdaad. Eerst over de wedstrijd natuurlijk. Ze hadden het wel een stuk lastiger dan voorheen. Slot zei ook naar de rand van dit is eigenlijk het eerste duel waarin we heel veel kansen missen. De laatste duels hebben we heel vaak gewoon makkelijk gewonnen. Met ruime cijfers. En nu bleef het eigenlijk echt heel lang spannend. En kostte het bijna Feyenoord de kop. Maar dat er zoveel kritiek op die Panenka is, dat vind ik wel. Ik vind het eigenlijk belachelijk.
Ja, vind je het belachelijk? Want het wordt meestal gezien natuurlijk als een soort show onderdeel bij een penalty. Maar jij ziet het niet zo.
Ja, ik vind het inderdaad eigenlijk belachelijk. Want ik denk als er heel veel druk op zo'n wedstrijd staat, dan gaat de keeper ook vaak sneller naar de hoek. En voor RKC is natuurlijk een potje tegen Feyenoord waarin punten te behalen zijn, is de kans groot dat een keeper naar de hoek gaat. En je ziet het ook, want die keeper ging ook naar de hoek. Alleen Gimenez, die voerde hem gewoon niet goed uit. En zo'n Panenka die gaat veel minder vaak mis dan bijvoorbeeld een normale penalty, denk ik.
Ja, dus uiteindelijk kritiek moet niet op Panenka zijn, maar gewoon op de manier waarop Gimenez die schiet de ballen gewoon niet in. Dat heeft niks te maken met de manier waarop hij het schoot.
Nee, precies. En onze collega van VI die zei het ook. Het helpt hem ook nog bij de volgende penalties, want de keepers waar die nu dan tegenover zal staan, die zal ook in zijn beslissing meenemen. Oh wacht, die Gimenez zal misschien wel ook een Panenka. Nou ja, kan. Dat is dan de vraag.
Kan is een grote vraag, maar.
Maar ja, dus dan blijft hij misschien wat langer staan en kan Gimenez hem makkelijker in het hoekje leggen.
Nou ja, uiteindelijk 2-1, dus het is geen kostbare fout geweest. Waar achteraf ook commentaar, misschien een verbeterpuntje, was op Geertruida.
Ja, het was een iets mindere wedstrijd voor Geertruida. Die zat niet zo heel erg lekker in zijn vel, heb ik het idee. Die heeft ook de afgelopen maanden natuurlijk een ontzettend hoog niveau aangetikt, met recht oranje ingegaan, et cetera. Maar er werd achteraf wel gesteld dat hij misschien iets rustiger moet gaan spelen, in de zin van dat hij gewoon het mannetje moet vinden en zijn verdedigende taken moet uitvoeren. Hij is daar niet om, om allemaal mooie dingen te doen. En ja, dat zei Kenneth Perez ook op zondag, na afloop. Van, houd gewoon bij de basics en dan komt het allemaal goed. Maar hij doet wel een beetje nonchalant.
Dus Geertruida, eigenlijk gewoon hou het hoe je bezig was en ga niet over de top spelen.
Ja, precies. Het kan ook zijn dat het gewoon eenmalig iets is, hoor. En dat hij de volgende week gewoon weer staat. Laten we het niet overdrijven. Maar het was inderdaad iets te allemaal.
Meer Feyenoord nieuws komen we later op terug, want we gaan er even in op transfergeruchten. Nou, het zal geen geheim zijn dat dit rond Santiago Gimenez zal spelen, maar later daarover meer. We gaan eerst naar Amsterdam, want dan konden ze deze week sinds lange tijd voor twee keer lachen.
Ja, tweede keer lachen inderdaad. Hosanna na de wedstrijd ook, maar ja, ook dat vind ik niet belachelijk, maar ik vind het wel een beetje onterecht. Ik bedoel, de uitslag is zeer geflatteerd. Ook net als tegen Volendam was er weer een momentje dat het gewoon op puntverlies voor Ajax zou kunnen uitkomen met die hele grote kans voor Heerenveen. Uiteindelijk loopt Ajax dan knap uit. Maar ik vind het allemaal wel meevallen hoe goed het gaat in Amsterdam.
Er was ook irritatie vanuit spelers vanuit Heerenveen dat het werd gevierd als de Champions League overwinning, zo gezegd door Brouwers. Ja. Zijn jullie het daarmee eens of snappen jullie wel dat er een soort van opluchting daar heerst in het stadion?
Nou, er heerst van beide kanten emotie natuurlijk. Het was tijdens de wedstrijd ook een beetje een vechtduel. En de scheidsrechter had de wedstrijd niet heel erg onder controle, vind ik. Ik vond hem niet heel consequent fluiten. En ja, dat Heerenveen dan onderuit gaat, terwijl je zo dicht bij de 2-2 bent. En dan is het de laatste 10 minuten ineens een gatenkaas en ga je alsnog met grote cijfers naar het veld. Ja, ik snap de frustratie bij Brouwers wel, maar ik vind het ook niet handig dat hij dat gaat zeggen na afloop.
Ja, en Marta, die vond het zijn ervan over de uitspraken van Luc Brouwers.
Luc Brouwers van Heerenveen, die stoorde zich, zei hij na afloop, nogal aan dat jullie het veld afliepen alsof jullie de Champions League hadden gewonnen. Wat kun je daarmee?
Daar heb ik niet echt veel op te zeggen. Als hij dat vindt, dan mag je dat vinden. En als we kijken naar hoe het verloop van het seizoen is gegaan, de wedstrijden die we hebben gespeeld, was het niet zo best. Dus we mogen blij zijn met wat we nu hebben laten zien. En we gaan nu gewoon door op naar de volgende wedstrijd.
Ja, wel een mooie kopgoal.
Dat zeker. Was zeker een mooie kopgoal. Robby maakte ook een kopgoal. Die maakte uiteindelijk één doelpunt. Zijn vervanger, indirect. Want ze hebben nog even samen op het veld gestaan. Dat was Chuba Ekpom. Als ik het goed uitspreek in plaats van
op zijn Engels. Ja.
Op zijn Engels. Verdient hij misschien binnenkort wel eens een keer om vanaf minuut 1 te beginnen, want 3 goals de laatste 2 wedstrijden.
Ja, ik vind dat heel makkelijk dat nu al leeft, zeg maar. In principe maakte Brobbie ook gewoon 2 goals, want die tweede goal die werd echt veel te makkelijk afgekeurd. En Akpom die valt in op het moment dat er al meer ruimtes komen. Die scoort dan inderdaad 2 goals. Maar het is een beetje die discussie die een tijdje terug toen ook leefde tussen Haller en Brobbie, die toen ook elke keer inviel, elke keer scoorde, op momenten dat de ruimtes al groter waren. Ik vind het nog veel te vroeg. Ik zou wel een keer proberen om ze samen te laten spelen. Want Hlinsson doet het heel, heel vaak goed, maar viel nu weer even tegen. Ja, ik denk dat hij dat Akpom prima ook rondom Bobby kan spelen. Zeker omdat Taylor echt tegenviel. En dan kan je Vos wat verdedigender dan Taylor neerzetten op het middenveld. En met Akpom wat vrijere rol ervoor.
Ja, ligt dat eigenlijk voor de hand? Zeker voor Taylor, dat hij een beetje uiteindelijk, ja, het negatieve effect zal ervaren van een goede Ekpom. Omdat Telen natuurlijk slecht speelt, dan komt er een plaatsje op het middenveld vrij. En dan zou je Ekpom zo kunnen doorschuiven.
Ja, dan kan Ekpom een iets aanvallendere rol pakken dan Taylor. Het is natuurlijk wel zo, bijvoorbeeld Van de Bomen, die lijkt nu wel te renderen onder Van het Schip. Er is toch iets wat hij als interim trainer in het kopje van de spelers weet te krijgen. Je hebt ook Berghuis, was weer uitstekend bezig. Mooie assist ook op die goal van Bergwijn, die denk ik wel buitenspel stond. Daarom denk ik ook, misschien ging daarom de treffer van Brobbey niet door. Omdat misschien hebben ze toch een fout gemaakt bij die 1-0.
Jij denkt dat ze
een goedmakertje.
Dat het een goedmakertje was om die goal van Brobbey af te keuren.
Ja, stiekem wel. Ik vond een rare lijn die ze trokken voor die buitenspelgoal. Maar goed, dat is geweest in ieder geval. Ja, ik denk inderdaad, Ekpom die loopt nu echt met heel veel zelfvertrouwen rond. Die heeft natuurlijk de afgelopen maanden, is het best wel een nachtmerrie voor hem geweest in Amsterdam. Want hij is opgehaald voor een groot bedrag, hoge verwachtingen. En daarna is hij naar eigen zeggen weggestopt in een hotel. En dat doet wel wat met je als speler. Maar Van het Schip lijkt er echt te vertrouwen in hem. En als je met dat vertrouwen kan spelen, dan kan je ook beter op de nummer 10 positie terecht, denk ik.
Nee, we gaan het in de gaten houden. Wat jou zegt, Ekpom begint beter te renderen. Schütterlo speelde, in ieder geval naar mijn mening, ook misschien iets meer met zelfvertrouwen. We moeten natuurlijk niet gelijk gaan overdrijven. Maar dan ben ik wel benieuwd naar de stelling die we deze week hebben meegenomen. De aankopen van Sven Mislintat zijn beter dan gedacht.
Ook dat vind ik nog, ja, het is natuurlijk een stelling, dus eens of oneens, vind ik lastig te zeggen. Ik vind het nog heel vroeg namelijk. Je hebt nu twee wedstrijden onder Van het Schip die normaal gesproken van Ajax ook verwacht worden dat die gewoon gewonnen worden. Volendam thuis, Heerenveen thuis, er was van tevoren ook nog een statistiek dat Heerenveen thuis ook al, ik weet niet hoeveel jaar lang, met 4-0 of 4-0 het verschil opgerold werd in de arena. Dus ik vind dat nog heel vroeg. Bijvoorbeeld Gaia viel naar mijn mening echt heel erg tegen weer. Akpom valt dan goed in. Ik denk dat als je op de juiste manier gebruikt, dat ze inderdaad slechter zijn dan verwacht misschien. Maar ja, echt de Ajax-spelers, daar heb ik nog steeds mijn twijfels over.
Tibor?
Nou, het is ook al wekenlang een beetje scorebordjournalistiek geweest natuurlijk. Dat mensen echt zeggen van dit is een degradatieploeg. Maar er zitten wel gewoon echt spelers in die wat kunnen. Je hebt alleen de juiste man nodig om alles te laten draaien. En ook vooral spelers in zichzelf te laten geloven. Dat lijkt nu meer op de goede weg. Alleen, ja, ze spelen natuurlijk donderdag tegen Brighton. Dan kan je alsnog met 3-0 een pak slaag krijgen. Dus dat is een beetje afwachten hoe het tegen een echt goede tegenstander gaat. Want ik vind FC Volendam en Heerenveen die zo met de kansen omgaat, vind ik geen echte graadmeter.
Nou ja, dan komt de echte test komt op donderdag. Over de traditionele top 3 later meer, want overal spelen transfergeruchten. Toch nog even wel benoemen, AZ, die de laatste minuten de voorsprong uit handen geeft. En ja, het is een beetje zielig, maar het lijkt wel een soort van een typische AZ. Dat je denkt, ze gaan dit jaar misschien toch meedoen. Maar dan de kleine wedstrijden, verspelen ze weer de punten.
We gaan ze gewoon in de gaten houden. Ze zijn zeker het benoemen waard voor in deze productie natuurlijk, titelstrijd. Maar ja, we schrijven ze nog niet af, maar ja, de echte titelkandidaat zijn natuurlijk gewoon PSV en Feyenoord.
Nou ja, dan we gaan het inderdaad in de gaten houden in Alkmaar. Dan hebben we het binnenland gehad. Gaan we even kijken naar het buitenland, waar Erik ten Hag toch goed wegkwam tegen Fulham. En deze kon hij wel gebruiken, zo kunnen we het wel stellen.
Ja, het gaat de laatste weken een stukje minder daar op Old Trafford. En Ten Hag heeft ook de afgelopen tijd kritiek gekregen dat hij Bruno Fernandes aanvoerder had gemaakt. Maar die kwam toch in de dying moments tevoorschijn met een prima geplaatste bal. Ook goed nepschot vlak daarvoor. Maar ja, die drie punten waren hard nodig. Volgens mij staan ze nu negende na de overwinning. Dus het gaat alsnog niet best daar.
Nee, ja, de kritiek was echt heftig na afgelopen week natuurlijk. Toen ze met 3-0 werden opgerold door Newcastle. Dus ja, deze had hij zeker hard nodig. Ik heb het ook inderdaad gevolgd. En ja, het was inderdaad in die allerlaatste minuut kreeg hij mee. En het kan zomaar weer de weg omhoog zijn, dit. Dus
dat laten we hopen voor Ten Hag, in ieder geval als Nederlander zijn, dat hij de weg omhoog gaat vinden. Iemand anders die wel steeds beter in zijn vel gaat zitten, maar wel punten verspeelde, was Ryan Gravenberch. Klopp noemde hem een van de weinige lichtpuntjes bij dit Liverpool.
Ja, wordt inderdaad in Engeland als een van de weinige lichtpuntjes genoemd na het 1-1 gelijkspel tegen Luton Town. Toch een laagvlieger. Liverpool dat niet klaar lijkt om echt een serieuze gooi te doen naar de titel. Maar Gravenberch die wel boven komt drijven. En dat is voor hem persoonlijk natuurlijk heerlijk na zo'n jaar bij Bayern München. Misschien ook steeds serieus in beeld bij Oranje. Zit nu niet bij Jong omdat hij toch een soort van straf van de KNVB heeft.
Dat
blijft een beetje een rare situatie. Maar,
een soort frimpong situatie eigenlijk. Ja, toch? Die zat er ook eerst even niet bij. En stel hij zou deze lijn doortrekken. Dan komt hij misschien wel weer in aanmerking voor Koeman.
Ja.
Dus... Hij was ook echt gretig in dat duel met Luton Town. Je ziet ook bij die 1-1 in de laatste minuut dat hij de bal verspeelt, omdat hij te ver voor schuit gaat. Maar daarna gaat hij er direct achteraan. En daarom is Luton Town meteen de bal kwijt. En kan die voorzet worden gegeven op Luis Diaz. Uitgerekend Luis Diaz.
Dat is ook wel... We behandelen altijd alleen maar Nederlanders. Maar iedereen kent denk ik ondertussen wel zijn situatie. Hoe het is gegaan in Colombia en zijn thuisland. Ja. En dan is het toch lekker voor zo'n jongen om dan de gelijkmaker te maken.
Ja, ik vind het knap hoe die ermee omgaat hoor.
Ja, nee, het is niet niks. Laten we hopen dat het goed afloopt. En laten we ook hopen dat Gravenberg zijn stijgende lijn door gaat zetten.
Ja, precies. Ja, nog even over Gravenberg inderdaad. Hij zei ook naar de rand van dat Klop dat echt in hem naar boven haalt. Dat hij echt eindelijk het vertrouwen voelt en Klop echt zijn afspraken nakomt. En dat is dus ook een lichte sneer naar de Bayern trainers die hij gehad heeft. Nagelsmann, Tuchel. Die gewoon blijkbaar dus niet de afspraken nakwamen.
Het is een beetje het verhaal van het weekend. Hè? Van de schip die mensen goed gevoel geeft. Bij Ajax, klopt die goed gevoel geeft bij Gravenberg. Ik hoorde het al bij ESPN langskomen. Voetballers blijken toch geen robots te zijn.
Nee, exact.
En een gevoel kan veel doen bij een speler.
Ja, maar als je ook een manager hebt waar je voor door het vuur wil, dat hadden spelers ook heel erg bij de Chosen One, bij José Mourinho. Die heeft natuurlijk niet een heel goede reputatie buiten het veld, maar intern is hij echt ontzettend geliefd door alle topspelers. En dat maakt toch wat los in mensen, denk ik.
Ja, nee, we gaan het in de gaten houden in het buitenland. En dan gaan we nu naar de komende winter alvast vooruitkijken. Want dan gaat de transferperiode weer spelen. Ik vind het persoonlijk toch wel altijd lekker. Even weer leuk, die transfergeruchten die op gang komen. De traditionele top 3 wordt overal weer benoemd. Om te beginnen in Amsterdam, waar Bergwijn toch wel... richting zijn vertrek lijkt te gaan, als je de kranten mag geloven.
Ja, als je de kranten mag geloven, inderdaad wel. Al El Etifak en Al Ittihad.
Ja.
Dat zijn de clubs die genoemd worden. Maar ook Premier League terugkeren door Fabrizio Romano genoemd. Ajax zou er ook wel echt voor open willen staan. Die hebben natuurlijk, 32,5 miljoen betaald voor hem. En als ze daar nog een groot deel van terug kunnen krijgen. Nu is hij nog 26, dus 27 zoiets. Dus dan snap ik wel dat ze hem ook van de hand willen doen. Want hij heeft natuurlijk totaal nog niet gepresteerd bij Ajax. Dit seizoen gaat het wat lekkerder, maar neemt ook de penalties. Ja, lekker te...
Het gaat beter.
Hij staat de 11e met Ajax, zelfs aanvoerder.
Ja, iedereen kijkt wel uit Ajax zijn punt, hè, van je kunt nog geld voor halen. Maar wat zouden jullie als Bergwijn zijnde doen? Want wat je zegt, 26, richting de welbekende zandbak is dan toch altijd wel een soort van afsluiter, lijkt wel. Of zou jij het seizoen afmaken bij Ajax?
Nou, je kan ook Ajax verlaten zonder naar de zandbak te gaan natuurlijk. Het ligt er een beetje aan welke Premier League clubs er voor openstaan. Maar hij heeft er natuurlijk al bij Tottenham is hij daar best wel eens de redder in nood geweest. Al met al wel een teleurstellende periode gehad in Londen. Alleen ja, wie zegt dat hij dat niet nog kan doen? Het is wel gek om te realiseren dat Bergwijn pas 26, 27 is. Want hij voelt echt aan als een speler die een beetje op zijn retour zit. En sinds die interesse in Saudi-Arabië naar boven is gekomen, vind ik wel dat hij beter speelt.
Ja.
Ja, het was ook een prima 1-0 tegen Heerenveen afgelopen weekend. En hij is toch wel bepalend. Dus het is ook wel voor Ajax de vraag hoe ze dat gaan opvangen. Want ik denk wel dat hij een belangrijke schakel is in de ploeg.
Ja. Ik denk dat ze zo even nog inderdaad of hij het moet doen. Ik zou het absoluut niet doen. Zeker niet naar de zandbak. Premier League zou ik wel doen natuurlijk. Maar zandbak zou ik zeker niet doen met het AEK wat er aan zit te komen. Nu is hij nog in beeld bij Koeman. Maar dat is ook echt omdat hij bij Ajax speelt. En dat gaat in Saudi-Arabië gaat dat gewoon een stuk minder. Ik denk wel dat Ajax een prima vervanger heeft klaarstaan met Forbes. Omdat dat gewoon echt een speler is die op linksbuiten het beste is. En ik zie die niet per se slechter doen dan Bergwijn. Dus vanuit Ajax perspectief zou ik, zeker als je er nog een groot bedrag voor terug kan krijgen, zou ik het zeker doen.
Ja, we gaan kijken hoe het gaat lopen. Dus vanuit Bergwijn zouden jullie niet doen. En Ajax zijnde ga kijken hoeveel geld je nog van terug kan krijgen, aangezien de samenwerking nog niet helemaal een succes is. Dan gaan we door naar Eindhoven. Die lijken er nog een Amerikaan bij te willen hebben.
Ja,
je zou het niet verwachten bijna.
Ik noemde het gekscherend net al PVS eigenlijk gewoon. Ook in het begin van het seizoen waren de plaatjes al gemaakt van allemaal de sterren op het PSV-logo.
Ja.
Ja, het is echt de Verenigde Staten. Maar ze zijn geïnteresseerd in een speler van Atlanta United. Miles Robinson.
Ja, Miles Robinson wordt genoemd, maar ook Chris Richards. Het is duidelijk dat ze een centrale verdediger nodig hebben en dat Ramalho dat misschien wel de kop gaat kosten.
Ja, wat wel apart is, want Ramalho is de... laatste weken juist wel weer iets beter op gang. Had ook een mooie goal tegen Heracles. Maar ja, er vielen wel 6 doelpunten. Alleen, het is ook wel interessant om te zien hoe groot die Amerikaanse invloed nog meer wordt zodra Ernest Stewart aan het roer staat. Die wil de hele VS naar Eindhoven halen. City of Lights, noemen we het maar.
Ja, Nou ja, het zegt toch ook best wel veel over de actiefhouding van PSV als je ongeslagen bovenaan staat, maar nu toch al eigenlijk je lijstje klaar lijkt te hebben voor de winterstop.
Ja.
Dat het daar wel goed zit qua organisatie.
Ja, dat sowieso inderdaad. En het is natuurlijk duidelijk dat ze een centrale verdediger nodig hebben. Ramaljo, die inderdaad veel kritiek krijgt. Bos zei, vond ik ook wel terecht, dat ze eigenlijk allemaal amper de tegendoelpunten hebben gehad dit seizoen. Maar ik denk dat toch op Europees niveau dat je echt een ander speler dan Ramaljo nodig hebt. Natuurlijk de blessure van Belokochap. Dus ja, je moet gewoon achterin wat halen. En het zal waarschijnlijk een van die twee Amerikanen worden.
Ja, de pijlen zijn gericht op een centrale verdediger. Als had er ook een grote PSV-delegatie afgelopen weekend in Zweden voor Lucas Bergvall. Dat moet een, je hoort al gelijk, hij wordt vergeleken met Frenkie de Jong, maar laten we dat maar even niet doen. Dat is een talentvolle middenvelder uit Zweden.
Ja, natuurlijk heeft PSV al de volgende Frenkie de Jong in huis met Tigo Land. Maar hoeveel Frenkies wil je hebben in je team? Hè? Het is een talent, dus het is altijd afwegen hoe dat zich ontwikkelt en hoe dat uitpakt. Want 9 van de 10 keer blijkt het uiteindelijk niet te zijn. Maar
Als PSV zijnde zou ik toch eerder op een echte controleur focussen. Want Schouten, als die wegvalt, dan heb je echt gewoon een probleem. Want je hebt eigenlijk geen controleur erachter zitten.
Nou ja, we benoemen het toch even. Hij wordt als groot talent bestempeld. Ja. Maar we gaan kijken of Lucas Bergvall binnenkort een keer in Eindhoven gespot gaat worden. Dan gaan we door naar het allerlaatste transfergerucht. Of ik moet eigenlijk zeggen geruchten rondom Santiago Jiménez. Want die blijken steeds serieuzer te worden.
Ja, die houden flink aan. Het was natuurlijk eerst zijn vermeende zaakwaarnemer die zei dat Tottenham en Real Madrid de grootste kans maakte op de komst van Jiménez. Dat heeft Jiménez later wel ontkend dat eigenlijk zijn belangen alleen maar behartigd worden door zijn vader. Maar ja, van de week kwam ook het nieuws naar buiten dat Inter en een aantal Premier League clubs op hem azen. Inter hebben ze twee, ze zeggen het zelf, de oudjes. Dus Alexis Sanchez en Arnautovic die ze erachter hebben zitten. Achter Lautaro en Thuram, die wel prima draaien. Maar Inter...
Inter lijkt nu een van de voornaamste kandidaten om Jiménez over te nemen. En dan sluiten we ook af met de tweede stelling van de dag. Santiago Jiménez is klaar voor de volgende stap. Zeg het maar, Tivar.
Ik denk over een bepaalde tijd is hij wel klaar voor die stap. Ik denk ook zeker dat hij in zijn carrière, als hij blessurevrij blijft, ook nog wel echt in de topcompetitie gaat spelen. Maar ja, die jongen is 21. Die zit nu anderhalf jaar bij Feyenoord. Speelt pas 9 maanden echt vast in de basis nadat hij het van Danilo won. Het heeft niet zo'n haast. Volgens mij wordt hij ook prima betaald bij Feyenoord. Ze lopen met hem weg. Hij laat zich internationaal zien. En ook een beetje, als hij goed presteert bij Feyenoord, is dat indrukwekkender dat wanneer hij bij een Real Madrid een doelpunt maakt in Europa. Dus ik zou lekker het seizoen afmaken, kijken wat er langskomt. En ik zou ook niet in de winter weggaan.
Ik vind het een heel mooi verhaal, maar is hij nu klaar voor Feyenoord, voor een volgende stap?
Nee.
Nee, oké, duidelijk. Daan?
Ik denk dat hij wel klaar is voor een volgende stap. Maar de clubs die genoemd worden, kijk, een Real Madrid, daar is natuurlijk een gat. Omdat die Joselu, die presteert niet geweldig. Of in ieder geval is ook wel op leeftijd. Dus eventueel zou hij daar wel redelijk aan spelen toe komen. Maar ik denk dat echt een veel te grote stap is nog voor hem. Precies wat Tivar zegt, hij is bij Feyenoord presteert hij nog niet super lang heel goed. Dit seizoen natuurlijk geweldig. Maar ook bijvoorbeeld bij Mexico staat hij nog niet in de basis, altijd. Dus het is echt niet vanzelfsprekend dat hij nu al bij de Europese topclubs ook in de basis zal staan.
Dus jij zegt hij is klaar voor de volgende stap, maar niet voor een hele grote stap.
Nee, precies.
Nou, duidelijk. Ja, de Europese week, of de week kent een Europees speelschema deze week. PSV denk ik vooral de belangrijkste wedstrijd, al moet Ajax ook wel een resultaat boeken. Jij bent deze week te vinden in Arena.
Ja.
Ik mag naar het Philipsstadion. Laten we heel even een korte voorspelling doen voor de 3 wedstrijden, voordat we deze aflevering afsluiten. Dan begin ik bij jou, Tivar. Lazio Feyenoord.
Dat wordt denk ik een 0-1.
En dan gaan we door naar jou, Daan.
Ik denk 0-2.
0-2. En dan gaan we naar PSV Lans.
Nou, ik vind het heel gek, want PSV is echt de grote koning in de Eredivisie. Maar in de Champions League vinden ze zelf niet dat ze de status hebben van echte kansmaker. Ik denk dat het weer een gelijkspelletje wordt tegen Lans.
Gelijkspelletje.
Ik denk 2-1.
2-1 en dan Ajax Brighton, de eerste test van John van der Schip.
Nou, eigenlijk precies dezelfde tekst als bij PSV. Maar nu zijn ze ook niet in de Eredivisie de koning. Ik denk dat het tegen Brighton een gelijkspelletje wordt.
Gelijkspelletje, Daan.
Ik ben lekker positief. 1-0.
1-0. Nou, we gaan het volgen. En dan wil ik jullie bedanken voor deze uitzending. En dan wil ik ook de kijkers thuis bedanken voor het kijken en of luisteren naar de nieuwe titelstrijd. Volgende week zijn we er weer. Vergeet niet te abonneren, een duimpje omhoog en een goede rating achter te laten. En dan zie ik jullie bij de volgende titelstrijd.